Welkom bij de aflevering van 16 juli. Het is 16 uur 13. Het is een mooie dag, niet te warm, niet te koud. Dat gaat morgen veranderen. Het wordt dinsdag 38 graden. Ik ga sowieso naar het strand. Heb jij nog plannen voor dinsdag?
Ik ga gewoon op het water zijn. Dus varen gewoon.
Hou jij niet van het strand?
De Noordzee.
Ja, dus?
Ja, is gewoon ja, de Noordzee.
Ik haat mensen die dat zeggen. Dat zei mijn ex ook altijd. Ik zeg, kom je naar Zandvoort? Het is Nederland.
Ja.
Maar dan denk ik van, het is alsnog leuk.
Nee.
Wat boeit het?
Ik vind lekker op de boot door Amsterdam varen. Ook leuk als het fucking warm is. En het is gewoon te houden, want ik hou niet van hitte. Maar op de boot, omdat je constante windvlaag hebt, zeg maar. Omdat je aan het varen bent.
Er gaat geen wind zijn dinsdag.
Ja, maar als je vaart wel, dan heb je gewoon, ja, tenminste soms niet.
Tenminste, ja, als je beweging creëert, ja, inderdaad.
Dus dan is het meestal wel houdbaar. Maar ja, we gaan gewoon lekker bakken. We gaan lekker oranje worden, of bruin worden.
Ja.
Dus het komt goed.
Ik ben echt benieuwd of het echt 38 graden wordt. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in Nederland.
Ja, meestal als we het zover van tevoren zeggen, is het worden wel.
Ik geloof het gewoon niet. Weet je hoeveel 38 is, hè? Nederland, max wat ik in Nederland heb meegemaakt is 30.
Nee, het werd wel warmer dan. Ik weet nog dat we, toen ik jong was, hadden we een hittegolf. Toen ik in het tweede zat of zo, hadden we een hittegolf. Want was ik 13, 15, nee, 16. 16 jaar geleden of zo.
Jij had hier een column over gelezen die je heel goed vond op TPO.
Oh, nee, ja, op RTL.
Oh, RTL.
Het was een RTL column. Iemand had geschreven van, ja, weet je, het is echt jammer dat er zoveel onduidelijkheden zijn over klimaatverandering. Echt jammer dat er geen bewijzen zijn over de hele wereld dat klimaatverandering echt is. Weet je, overspoelingen aan de ene kant van Amerika, droogte aan de andere kant, hittegolven in Europa, bosbranden in Europa. Het is echt jammer dat we niet heel veel van die tekenen hebben en zo. En het is natuurlijk een heel sarcastisch, heel sarcastische column.
Ja, maar wat andere mensen dan zeggen is, hittegolven kwamen altijd al voor.
Ja, maar kijk, dat is het probleem, hè. Je kan iets doms zeggen en vervolgens heb je meer geavanceerde informatie nodig om dat te debunken als het ware. Dan moet je mensen echt grafieken laten zien en dat soort dingen. Maar het is echt overduidelijk. Het is echt meer dan overduidelijk. En dat is gewoon jammer. Kijk, heel vaak willen mensen van de basis. Want de basis is gewoon dat, weet je. Er zijn veel meer extreme weather events. Dat kun je gewoon kwantificeren. Je kunt dat gewoon heel mooi laten zien.
Mm-hmm.
Dat precies na het begin van de industriële revolutie gebeurt.
Ja, dat geloof ik sowieso. Dat het op de hele wereld, maar in Nederland niet. Laten we wel wezen.
Hoe bedoel je?
Ik merk er niks van.
Hoe merk je er niks van?
Wat zou ik moeten merken?
Nou, we hebben veel drogere winters. We hebben al heel lang geen dikke pak sneeuw gehad.
Oh ja, dat wel,
geen
ja.
Grachten die zijn.
Maar het is wel alsnog fucking koud.
Ja, maar kijk, het gaat in de winter, het gaat altijd koud zijn natuurlijk. Maar kijk, die dingen gebeuren wel. Dus en de cyclus van insecten zijn helemaal verstrooid. We hadden deze winter gewoon muggen, wat gewoon fucking raar is. Weet je, alles is een beetje in balans. Dingen bloeien heel op een hele. Veel te vroeg, omdat de winters dus veel kouder, veel milder zijn. Dus die dingen gaan blijven gebeuren. En hier gaan we dat sowieso vrij weinig merken, want we zijn wel resilient. Maar ik bedoel, overal op aarde, zijn vooral in ontwikkelingslanden, is het gewoon helemaal fucked up aan het gaan. En mensen willen dan altijd diverten van de basis. Van, joh, dit is zo. We willen ze er al het complexer maken van, ja, maar what about dit en dit en dit? Want je bent natuurlijk gevoerd op het internet met allemaal dingen. Maar in de basis, het is gewoon, ja, het is gewoon unfalsifiable dat het gewoon plaatsvindt. En ik vond die column wel leuk. Dat op zo'n. Dat is het net zoals. Dat hadden we ook in die vorige aflevering. Van je kan allemaal shit zeggen over boeren en stikstof en bla 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 bla. Maar als je het bij de basis houdt van. Het is fucking absurd dat Nederland de tweede grootste voedselexporteur van de wereld is. Na Amerika. Weet je? En het is niet eens per vierkante kilometer of per capita. Het is gewoon het hele land. Weet je, als je dat gewoon in je achterhoofd houdt, want de basis van dat gewoon, dat we niet eens beseffen van dat het fucking absurd is, dat proberen ze je te doen vergeten. En dan van, ja, maar in Duitsland en in Oostenrijk en dit en in België en weet ik veel wat allemaal. Maar het is, ja, in de basis zie je al dat het fout is. Dus het maakt niet uit waar je naartoe redeneert vanaf daar. Weet je, het is al logisch dat het absurd is. En ja, dat is met heel veel onderwerpen zo. Men probeert er altijd dingen bij te halen om het complexer te maken.
Oké. Okay. Kunnen wij trouwens dingen invoegen in de podcastfragmenten? Bijvoorbeeld die column en zo?
Ja, ik zet ze meestal ook allemaal.
Want er was bijvoorbeeld een fragment, ik had op mijn Insta-story gedeeld van iemand die zei, als je geen boeren hebt, heb je ook je cola niet meer. En weet ik veel, had je die gezien?
Ja. Voor de mensen die het niet snappen, als jij geen boer hebt, ja, even heel duidelijk, als er geen boeren zijn, lieve schat, jij hebt je cola niet meer, hè, 's avonds. Je chipje op de vrijdagavond heb je niet meer. Je crackertje even lekker tussendoor heb je niet meer. Je brood heb je niet meer. Jij hebt niks. Het enige wat jij hebt is dat jij over 10 jaar in een rij staat met een bonnetje, wanneer je 1 broodje en 1 fucking flesje water mag halen, omdat jij er hebt voor geholpen dat alles naar de klote is. Dus onthoud even heel goed, mensen. Wanneer jij ervoor zorgt met al je kracht en macht dat er geen boer meer is, hebben ze als mensen in het fucking buitenland geen vreten meer door jou. Snap je dat? Stuur dit filmpje door. Laat mensen zien en laat mensen een keer weten wat boeren voor hun doen. Waarom boeren geen vakantie hebben. Waarom boeren zich naar de kloten werken om ons te voorzien van eten.
Die wou echt dom. In de podcast. Dat was zo dom. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, kijk, je bent een van de rijkste landen in de wereld. Ook al zou Nederland niks produceren, gewoon helemaal niks, alsnog zouden er producten in jouw supermarkt zijn. Want wij, heel veel landen doen dat. Die produceren niks.
Kan je het alsjeblieft hier invoegen?
Mensen hebben het al gezien. Ik had het al gezet. Maar kijk, je kan gewoon van buitenland, en dat doen we met heel veel dingen. Hè. Wij verkopen letterlijk shit uit Nederland. Verkopen voor een duurdere prijs naar het buitenland. En dan kopen we hetzelfde product. Kopen we goedkoper in van het buitenland om het aan de burgers hier te geven. Dat doen we met heel veel producten. En dat is in alle landen zo. En daarom, kijk, als ik dit zou doen en alle boeren zouden doodgaan, je zou gewoon nog steeds eten hebben. Er wordt eten in de hele wereld gecreëerd. En Nederland is niet zo'n groot land die moeilijk is om te voeden of zo. Er is, we zouden zat. Dat zeg ik ook elke keer.
Iedereen die pro-boeren is, koppelt het aan, dan heb je geen eten meer. Ja, iedereen.
Maar het is exact hetzelfde als klimaatverandering. Ja, maar kijk, het is nu koud. Of kijk, het is nu warm. Weet je? Van, het is gewoon heel simplistisch. Ze proberen het te compliceren op een hele simplistische manier. Maar voor hun klinkt het gewoon als kijk. Want sowieso is de basisfout die dit soort mensen maken, is dan ook het idee dat jij als simpele ziel op een heel makkelijk argument bent gekomen die de experts op de een of andere manier over het hoofd hebben gezien. Weet je, alle experts zijn incompetent en die maken keuzes die ertoe gaan leiden dat er geen chips en cola meer is in de supermarkt. Ja. Want dat simpele argument dat jij zo als weer het grootste argument presenteert, hebben ze over het hoofd gezien, zeg maar.
Ik heb dit boek gelezen. Van Matt Winning over klimaatverandering.
Oh ja.
Hij legt het wel echt heel goed uit, zeg maar, in normale mensentaal.
Ja. Ik zijn heel veel van die. Ja, maar daarom, kijk, ik weet niet hoeveel ze tegenwoordig doen aan klimaatverandering op scholen. Maar ik heb wel het idee dat de jeugd er wel, tenminste de wat slimmere jeugd, er wel een duidelijk besef van heeft. En het ook veel belangrijker vinden dan de wat oudere mensen.
Ja.
Maar er zijn nog genoeg mensen die. En kijk, daar wordt niet over gepraat. Het is allemaal complottheorieën, dit, dat. Maar kijk, we weten dat oliebedrijven in Amerika al sinds de jaren 80 weten dat klimaatverandering plaatsvindt. En voornamelijk door hen. Ze weten het sinds de jaren 80. En we weten dat ze sinds de jaren 80 miljoenen hebben gepompt in het doen blijken alsof dat niet het geval is. In het tegengaan van het narratief. Dat weten we gewoon. Er zijn hier rechtszaken over geweest. Er zijn boetes over betaald. Deze shit is echt gebeurd. Dit is een echt complot. Een waar complot. Een complot die, als je het aan andere mensen zou vertellen, zou je gelijk hebben. En jij zou de slimme zijn. Het is zo mooi. Gewoon een echt complot. Exact wat je wilt. Je wilt slimmer zijn dan slimmer overkomen dan de rest.
Het is geen complot, want het is open en bloot.
Nee, maar het was een complot, weet je. Maar het is niet een theorie. Er is bewijs voor. Er is bewijs dat echt heeft plaatsgevonden. Maar in plaats van dat te zien, laten diezelfde mensen zichzelf gebruiken door dezelfde organisaties. Van, ja, er is helemaal niks aan de hand. Weet ik veel wat. En ik denk dat het tegelijkertijd ook een soort van coping mechanism is. Omdat het waarschijnlijk fijner is om te geloven dat mensen helemaal geen impact kunnen hebben op de natuur en dat soort dingen. Weet je, wat een fucking ridiculous idea is. Maar,
ik had op de middelbare school ook een docent die de hele dag klimaatverandering aan tegenspreken was. Zeg maar.
Ja.
Het is wel grappig dat je.
Ja, die zou dus gelijk ontslagen moeten worden. Per direct zou ik die persoon.
Die zei: de mens, wij voelen in ons zo machtig en groot dat we denken dat wij het klimaat kunnen veranderen.
Dat is zo dom, want hij denkt, Oké, ik had het hier laatst ook met de luisteraar over. Die kritiek had op de Amsterdamse grachten. Van het is gewoon poep. Het is gewoon een poepkleur. Toen ik naar Malta ging, ik woonde aan de zee. Ik heb gewoon 2 jaar lang naar een azuurblauwe zee gekeken. Ik kom terug naar Amsterdam. En ik kijk naar de grachten en ik denk, hè? Was het altijd zo'n kleur? Het is gewoon de kleur van poep. Weet je, het is gewoon letterlijk de kleur van poep. Maar mensen hebben denk ik het idee dat het altijd zo was. Maar het waren helder blauwe rivieren. Er zwemde zalm in Nederland. De meest voorkomende vis in de rivieren was de fucking zalm. Oude Nederlanders die aten gewoon dure vis. Wat wij nu als duur kennen, omdat we hem letterlijk overal hebben uitgeroeid. Behalve in plekken die te koud zijn voor ons om naartoe te gaan of om er te willen wonen. Ze zwemden hier gewoon. Het waren heldere blauwe rivieren. Ja, zwom hier gewoon. De Rijn, maar de Maas.
In Nederland hebben we toch wel hele lekkere haring bijvoorbeeld.
Ja, uit de zee. En die kwaliteit van sowieso de vis, het vis... Hoe heet het? Visbestanden? Vistoestanden in de zee. Weet je, het is allemaal fucking dramatisch. De hoeveelheid vis die we eruit halen met gigantische industriële trawlers en dat soort dingen. Het is echt... Het is zo raar om... Kijk, je kijkt om je heen. Alles is dood. Er is geen ongeremde natuur. Alle macrodieren, zeg maar. Alle soort van megafauna, zeg maar. De wat dieren die groter dan een konijn zijn. Is gewoon verdwenen uit het land. De rivieren zitten vol met poep, weet je, het is gewoon, je kan gewoon, als je gaat duiken, zie je geen reet. Je kan niet eens een meter voor je kijken. Maar wij hebben geen impact op de natuur. En dat hebben we
zo
niet
zit
gedaan.
Het vol met poep. Wat heeft dat met klimaatverandering te maken?
Omdat, kijk, je zegt, wij kunnen geen impact, die persoon zegt, we kunnen geen impact hebben op de natuur. Maar wij hebben gewoon, door alleen maar veel mensen bij een plek te hebben, die mensen gewoon heel veel poep. Want vroeger hadden we geen riolering en helemaal geen rioolverwerking. Dus alles ging de rivieren in. Vroeger kwam de, ik weet niet hoe dat heet, de poepman of zo. Die kwam gewoon een emmer poep ophalen. En die poep werd gewoon gedumpt.
De stontkar.
Ja, het werd of in de grachten gedumpt of ergens anders. En dat was toen, hè. Toen we met 20 keer zo weinig mensen waren. De laatste 30, 40 jaar zijn we veel beter met die shit.
Maar gaat riolering naar de grachten? Dat wist ik niet eens.
Ja, tegenwoordig wel. Maar tegenwoordig, kijk, tenminste vroeger wel. Maar tegenwoordig eigenlijk nog steeds. Alleen het wordt wel verschoond. Dus er stroomt wel relatief schoon water weer onze rivieren en dat soort dingen in. Maar vroeger was dat niet het geval. En als we door waren gegaan, dan bestonden de grachten niet. Dan was het een en al massief poep gewoon. Mm-hmm. Weet je? Het hele idee dat wij... Kijk, ik had de vorige aflevering, die aflevering gaan we niet publishen, had ik ook verteld van per jaar dumpen wij 300 miljoen kilo stikstof in de grond. 300 miljoen kilo. Dat is per persoon wat? 20 kilo per persoon?
Stikstof?
Ja. 20 kilo per persoon per jaar. Dus denk even aan een zak, zo'n grote cementzak. Dat is 20 kilo ongeveer. Dus stel je voor dat iedereen in Nederland zo'n zak heeft en die de grond in dumpt. En dan wil jij tegen mij komen zeggen dat het nul effect heeft op het klimaat. Mm-hmm. Nul effect heeft op het klimaat. En dat is zo absurd. Hetzelfde met CO2. Je kan de hoeveelheden CO2 die we per jaar de lucht instoten, kun je kwantificeren in miljarden tonnen. En als je dat dan zou voorstellen van hoeveel is het per jaar, dan heb je kubus de grootte van Amsterdam, die we gewoon de lucht in pompen elk jaar. En het wordt niet minder of zo. Het wordt niet uit de lucht gehaald, omdat de dingen die het uit de lucht halen, zoals bomen en zo, we die ook helemaal aan het vernietigen zijn. Dus het hele idee dat wij nul effect daarop zouden kunnen hebben, is zo absurd. Dan besef je de schaal niet. Weet je, als we ergens in een natuurgebied, als er te veel, ratten of zo zijn, merken we het al. Laat staan mensen. Heb je enig idee wat het concept van een stad is? Ken jij ergens in de natuur natuurgebieden waar één bepaalde diersoort zo erg veel op elkaar woont en zoveel afval en weet ik veel wat produceert als de mens? Bestaat gewoon niet. We zijn met fucking 7 miljard. Al zouden we alleen maar spugen op de grond met 7 miljard mensen, zou de natuur beïnvloeden.
Maar een van onze eerste podcasts zei ik tegen jou, we moeten toch gewoon met minder mensen zijn, dan zijn heel veel problemen opgelost. Toen zei jij, nee.
Nee. Je wilt meer mensen, maar je wilt meer educated mensen. Mm-hmm. En dat is het allerbelangrijkste, want je wilt meer mensen die werken aan de problemen. En dat is het probleem dat ik ook... Kijk, mensen zeggen ook van, oh ja, geboortecijfers gaan omlaag, dus wij, de slimme mensen, moeten meer kinderen maken, want die armen gaan ons anders inhalen en weet ik veel wat. Kijk, minder kinderen is gewoon een resultaat van
ontwikkeling.
Dus dat gaat sowieso gebeuren. Dus als je ervoor zorgt, in plaats van dat we zeggen van, hey, laten ontwikkelde mensen ook meer problemen maken, zodat die zwarte ons niet inhalen, kun je ook daarvoor ontwikkeling zorgen. En als je daarvoor ontwikkeling zorgt...
Ja, maar dat gaat dus heel moeilijk. Je kan niet zomaar even heel Afrika ontwikkelen.
Het gaat niet moeilijk. Het is sowieso niet zomaar, maar het is ook niet heel erg moeilijk. Het valt reuze mee. En we hebben gigantische progress geboekt over de laatste... Kijk, Afrika uit mijn jeugd is niet de huidige Afrika. Weet je, er is heel veel veranderd in de tussentijd. Maar er moet gewoon veel meer geld in naar dat soort dingen. Maar uiteindelijk daarom in die vorige aflevering vroeg jij ook van wat moet er allemaal veranderen. En ik zei uiteindelijk komt het allemaal uit op klimaat. Want dat is ook zo. Want alles, het maakt niet uit of het nou ontwikkeling, hulp is of educatie en weet ik veel. Als je al die dingen niet fixt, dan kunnen wij al onze andere problemen kunnen wij voor onszelf oplossen. Maar zij gaan exact dezelfde problemen maken. En al die problemen gaan uiteindelijk, is het grootste wat er fucking misgaat. Al die oorlogen en weet ik veel wat, dat boeit mij allemaal niet, weet je. Maar klimaat dat eraan kapot gaat, de schade die dat gaat hebben, dat gaat generaties lang zijn. En dat is een veel groter gevaar. En het gaat alles met zich meebrengen. Klimaatvluchtelingen en onrust in allerlei delen van de wereld. En weet ik veel wat. Al die dingen zijn te linken aan... Bijvoorbeeld de Arabische lente is te linken aan de oogsten die het jaar daarvoor mislukte vanwege klimaatverandering. De meeste onrust, burgeroorlog en dat soort dingen volgen meestal na een schaarste van voedsel of de stijging van voedselprijzen. Weet je? Dus al die dingen hebben
in
een heel
Singapore
groot...
is dat nu ook trouwens.
Zal ik iets leuks vertellen over Singapore? Nou, Singapore...
Het is Sri Lanka, geen Singapore. Stelletje racisten.
Op dit moment is het chaos. Mensen hebben letterlijk het paleis van de president bestormd. En zijn aan het eten in zijn keuken en het zwemmen in zijn zwembad. En hij is gevlucht in een helikopter. En dat komt omdat je nergens meer kan tanken. En je kan nergens eten halen. En allemaal dat soort dingen. En wat er dus gebeurd is. Er is een bepaalde familie die Singapore regeert. En die hele familie zit in de hele regering, zeg maar. En het zijn idioten. Het zijn slimme mensen zogenaamd, opgeleide mensen voor het land. Maar het zijn voor de rest idioten die hun informatie, net zoals de meeste mensen van Instagram en YouTube en dat soort dingen halen. Dus 2 jaar geleden kwamen ze op het geniale idee om normale agriculture te bannen.
Ze hebben biologisch gedaan of zo?
Ja, voortaan mocht je alleen maar biologisch eten verbouwen. Iedereen. Het maakt niet uit aan welke. Ga naar Wageningen, vraag het aan elke student. Die ook al is ten eerstejaars, vraag het. Die zal je vertellen dat het een fucking absurd idee is. En dat gaat leiden tot honger. Kan iedereen je vertellen.
Maar waarom
iedereen.
Dan eigenlijk?
Omdat je met... Kijk, het betekent je mag geen kunstmest gebruiken. Dus het betekent dat je normale mest moet gebruiken.
Je mag ook geen pesticiden en zo.
Ja, maar mest is het belangrijkste. Want kunstmest is heel erg efficiënt. Dat is ook waar stikstof en zo vandaan komt. Maar in plaats daarvan gebruik je organic mest. En dat is dan gewoon poep.
Van dieren.
Van dieren. Alleen dat heeft een veel lagere stikstofgehalte. Dus dan moet je dat gebruiken. Maar je yield gaat op zijn best. Ga je 50% van de hoeveelheid kunnen produceren. Die je met kunstmest en pesticiden kon produceren. Mm. Op zijn best. Maakt niet uit welke biologische tactiek van YouTube je probeert. Op zijn allerbest. En dat hebben ze toen gedaan. Ze hebben kunstmest geband. En de rijstoogst mislukte. Ja, ze hadden iets van 40% van de rijst oogst van normaal.
Je speelt gewoon met mensen hun eten.
Ja, maar puur omdat iemand uit die familie die dan in de agriculture role zit, op YouTube een of andere fucking kut video heeft gezien. Van, oh nee, biologisch het beste. En toen dat fucking gebeurde, dat maakt me zo boos. Toen het gebeurde, 2 jaar geleden, ik weet het nog fucking goed, overal op Instagram, alle... Oh, fucking privileged idioten in het Westen. Die allemaal zeiden van... Oh ja, dit is zo mooi. Het is zo perfect. Go Sri Lanka. Dit moeten wij ook doen in Europa. Fuck jullie allemaal. Sterf.
Zoals die ene man die ik jou stuur.
Gewoon sterf. Zo dom. En allemaal van die mensen die er ook aan verdienen. Want het zijn allemaal mensen die gewoon lekker verdienen. En lekker biologisch voedsel ook kunnen afforden, zeg maar. Dus eigenlijk zichzelf in hun kont laten naaien door de biologische industrie. Met de valse idee dat het gezonder voor je zou zijn. Wat het niet is. Weet je. Heeft Sri Lanka dat gedaan? En wij en onze fucking opgeleide superieure mensen. Die kijken ernaar vol fucking... die denken van... vol wonder. Die denken van wij moeten het ook hebben. En kijk wat het resultaat is. Gaan die mensen hiervan leren dat er een fucking hongersnood is? Dat het land gewoon niks meer heeft? Gewoon nul geld op de rekeningen, 52 miljard aan schulden? Nee, dat boeit mensen allemaal niet. Want in hun wereld, in hun neppe wereld, is alles leuk. En weet je, is het gewoon de natuur en stop gewoon een wortel in de grond en dan kan je eten voor de rest van je leven zonder pesticiden en weet ik veel wat. Weet je? Dus dat soort shit maakt me echt fucking boos, man. Ik ken mensen
sowieso
die daar
sowieso al die mensen die zich verzetten tegen, weet je wel, pesticiden, weet ik veel wat. Go back to nature en zo. Die irriteren jou volgens
mij. Ze zouden het geen... Kijk, ik weet hoe... Ik hou van survivalen. Ik hou van kamperen. Ik hou van al die dingen. Ik weet wat de echte natuur is. Echte natuur, het is niet chill. Het is leuk. Het is fijn. Het is echt. Maar het is ook rauw. En het is ook fucking kut. En in de realiteit, in de grootste geschiedenis van de mensen, voordat wetenschap bestond, eigenlijk had ik het hier ook over in mijn hele... Ik had een PowerPoint gemaakt om stikstof uit te leggen. Ik ging vrij diep erin, maar dat doen we later wel. Maar in de hele historie van de mens is dat heel vaak voorgekomen. Wat er gewoon normaal gebeurde is, jij deed een oogst en er kwam een bepaald hoeveelheid voedsel uit. En als het genoeg was voor alle mensen, oké. En als het niet genoeg was, gingen een paar mensen dood. Mm-hmm. En als jij een kutwinter had gehad of een kutzomer, dan was de oogst gewoon mislukt. En dan zei je gewoon doeg tegen 3/4 van je bevolking, omdat die gewoon dood gingen. Dat is gewoon hoe de natuur werkt. Yeah. Dat is hoe de natuur op alle vlakken, letterlijk eikenbomen en hazelnootbomen en walnootbomen, wat die doen, is heel gek, is om de 4 jaar of om de 5 jaar gaan ze met z'n allen veel meer walnoten of hazelnoten produceren. Ze geven allemaal elkaar een signaal in het bos en ze gaan met z'n allen veel meer produceren. En waarom doen ze dat? Want ze produceren zoveel dat de dieren die dat eten, dus de eekhoorntjes, er heel veel van kunnen eten en dan heel veel kinderen kunnen maken. En dan het volgende jaar is er veel minder eten en dan gaan al die kinderen dood. En zo hou je die bevolking hou je in stand. De bevolking van eekhoorntjes hou je dan in stand. Je zorgt ervoor dat ze niet te groot worden. Je geeft ze heel veel eten en dan pak je het af. Dan moeten ze volgend jaar moeten het verdelen over heel veel mensen. Gaan heel veel dood overleven, de sterkste. Bomen doen dat gewoon. En exact hetzelfde zal de natuur, want de natuur is zo onvoorspelbaar.
De natuur is een kat die haar eigen kinderen doodmaakt.
Ja, precies. Dus het geeft geen... Het is niet... Maar dat mensen denken echt van, oh, je gaat in de natuur en dan vliegen er vogeltjes en dan komt op je schouder en dan ga je zingen met de vlinders.
De natuur is ook dat in de tijd dat mijn moeder klein was in haar dorp, dat er vrouwen 10 keer per jaar of 10 keer achter elkaar moesten bevallen omdat er geen anticonceptie was.
Ja.
En toevallig dood konden gaan.
Ja, de natuur is ook een schrammetje in je been krijgen in het bos en dat de volgende dag je been eraf moet omdat
antibiotica niet bestaat. De natuur is helemaal niet leuk.
Ja, kijk, ik vind het leuk, maar het is niet leuk in de zin van, het is niet fijn, het is niet...
Gecontroleerde natuur is leuk.
Ja, ik vind het gewoon leuk omdat het echt is, weet je, het is echt. Het is gewoon in de bosjes moeten poepen en je kont afvegen met een blad. En dat niet perfect kunnen doen. En vervolgens, weet je, moeten gaan baden in een rivier met ijskoud water. Dat is de natuur. Warm water bestaat niet in de natuur. Dekentjes bestaan niet in de natuur. Een zachte kussen bestaat niet in de natuur. Dat is wat de fucking natuur is. En mensen beseffen dat gewoon niet. Weet je, prima als jij terug wilt gaan naar die tijd. Maar dan moet je ook het prima vinden dat je honger gaat lijden en dat af en toe een paar van je kinderen het niet gaan redden, zeg maar. Want het gros van de mensen die nu aan het leven zijn, heb je te danken aan letterlijk een handjevol wetenschappers die bepaalde methodes hebben uitgevonden om kunstmest te maken. Mm-hmm. En daarbij gewoon de daddy zijn van zo'n 60% van onze luisteraars in de hele wereld. Weet je, op natuurlijke wijze bestond de 60% van de wereldbevolking niet.
Ja, het is een hele gevaarlijke ideologie.
Ja. Ja.
Dat wou ik je ook zeggen. Ja, ik zag op Instagram, ja, ik was mijn fruit altijd met baking soda en azijn of weet ik veel wat. En dat deed mijn moeder ook, omdat ze het ergens van iemand had gehoord van anders krijg je kanker van de pesticiden.
Ja, ja, het is gek hè. Het is best wel gek dat je kanker zou kunnen krijgen van dingen die je elke dag eet, maar dat niemand je dat ooit heeft verteld.
Ja.
Op school of de dokter of weet ik wat.
Ja, maar dat is dus big, weet je wel, dat is big pharma.
Ja. Ja, ja, ja.
Want
ja,
als je ziek bent, kunnen ze aan je verdienen.
Ja, die zijn en
heb je daar wel eens over nagedacht?
Die zijn per jaar en gewoon tientallen stoffen aan het bannen uit de hele Europese Unie. Omdat ze na zoveel miljoenen gestopt te hebben in fundingen erachter komen dat ze schadelijk zijn. Stoffen die ons niet eens zouden boeien. Maar tegelijkertijd willen ze ons ook kanker geven. Want er is de pesticides op... ja, het is echt fucking absurd. Er is altijd elk jaar...
Maar soms, ja, kijk, soms kunnen die mensen iets simpels zeggen. En als je bijvoorbeeld niet... iemand als jou kent of jong bent of zo. Want eerst leek het bij mij ook heel logisch. Want iemand zei ooit tegen mij van, als jij niet ziek bent, hoe kunnen ze dan medicijnen verkopen en hoe kunnen ze dan geld verdienen? Toen dacht ik, oh, dat is kapot slim.
Ja.
Weet je wel?
Ja, het verschil is ook dat, zeg maar, jij betaalt niet voor jouw medicatie.
Ja, in Nederland niet, maar...
De staat betaalt voor jouw medicatie. Dus het is in de staat zijn beste belang dat jij hen zo weinig mogelijk kost. En daarom is ons systeem zo chill. En daarom betalen wij geen €1000 voor insuline, zoals in Amerika. Maar kun je het gewoon krijgen via je verzekering.
Maar sommigen denken dat de staat en Big Pharma soort van achter de schermen
om... Nee, Big Pharma haat de staat. Want door de staat kunnen zij niet hun eigen prijzen stellen. Kijk, in Amerika per staat verschillen de medicijnprijzen. Want ze kunnen gewoon zeggen van, dit kost nu 3000. Je hebt geen poot om op te staan als individu. Maar in Nederland, als ze zeggen van, dit kost 3000, zeggen we van, nee, dat gaan we gewoon niet doen. €20, niet meer, niet minder. En een staat kan het afdwingen, want je hebt letterlijk miljoenen aan kapitaal achter je staan. Dus het is een gigantisch bedrijf tegen een gigantisch bedrijf. En daarom hebben wij niet zulke grote problemen met dat medicijn onbetaalbaar. Het bestaat nog wel, maar absoluut niet in de mate zoals dat in Amerika het geval is.
De duurste dingen zijn volgens mij wat bejaarden nemen, zoals kunstheupen en zo. Ja, dat is de allerduurste.
Ja. Ja, en zelfs dan met heel veel kunstheupen is het ook de vraag van, is dat wel waard en dat soort dingen, weet je?
Want het is iets wat je voor heel veel geld koopt en je weet niet hoe lang het effect gaat hebben.
Ja, en je revalidatieproces, je weet ook niet eens of je goed gaat revalideren. Want je bent oud, je geneest allemaal, operaties zijn, weet je. Wanneer je oud bent, is zelfs onder narcose gegaan, is al een risico.
Ja.
Dus,
Kun je die fragmenten erin doen van die man die ik jou op Instagram had gestuurd? Die allemaal filmpjes.
Ja, die kurkuma, die zo'n oplichter. Ik wil eigenlijk een keer door die website heen gaan, zodat we samen kunnen kijken wat voor gigantische oplichter. Deze man verkoopt gewoon Kijk, hij presteert op zijn... Hij verkoopt kurkuma capsules, oké? En hij presenteert op zijn website van, oh, dit is niet normale kurkuma, dit is een speciale, dit is tetrahydro kurkuma. Het is het beste opgenomen door het lichaam, want kurkuma wordt eigenlijk...
Net als die manuka honing.
Ja,
en
kijk, kurkuma wordt eigenlijk helemaal niet opgenomen door het lichaam. De bioavailability is iets van 5% of zo, hoeveel het wordt opgenomen. Dus hij weet natuurlijk dat andere mensen dat weten. Dus hij schrijft van, we hebben een andere variant die veel beter wordt opgenomen. Hier is onze certificaat. Van dat het puur is en weet je wat. Ik klik op die certificaat. En het is letterlijk kurkuma die bedoeld is om als kruiden te gebruiken. Dus dezelfde kurkuma die je in de Albertijn kan kopen. Mm-hmm. Waar niet eens op puriteit is getest. Er is alleen een microbiologie test gedaan. Dus dat is het aan het rotten of niet? Het zegt niet meer dan dat. En er staat in die fucking certificaat dat het voor kruiden is bedoeld. Voor eten. Dus het kost per kilo waarschijnlijk maar €10. Maar deze man verkoopt 4 of 5 gram voor €30. Hij heeft een winstmarge die fucking absurd is. Fucking absurd. En hij heeft tientallen duizenden followers.
Je moet even zijn website hierin voegen.
Ja, en hij heeft een fucking neppe haarlijn die hij waarschijnlijk in Turkije heeft laten doen. Waarvan ik ook denk van, als je zo natuurlijk bent, waarom de fuck laat je dan Big Pharma haren in je hoofd implanteren? Maar echt een fucking oplichter. Ik zou dit soort mensen echt gelijk de cel ingooien, man. Die kan echt niet. En hij weet fucking goed dat die mensen aan het oplichten is. Maar het is zo van je, weet je, van je moral high ground. Van, wees bang voor die mensen en geef mij geld. Want natuur. En dan gebruiken ze woorden als, als iemand ooit het woord holistisch gebruikt, ren de fuck weg.
Of biodynamisch?
Biodynamisch. Of als ze quantum of zo gebruiken erin. Quantummechanica of weet ik veel wat. Gewoon wegrennen. Per definitie is die persoon gewoon een idioot. Weet je, het betekent niks. Holistisch betekent niks. Ik kan jou letterlijk een holistische lul geven. Het past overal bij. Het betekent niks. Het betekent gewoon helemaal niks. Weet je, het is gewoon dat je het hele lichaam in
de beschouwing neemt. Maar je hebt zeg maar van die winkels als Markt en zo in Amsterdam. Ja. Met die Q, weet je wel?
Ja.
Ik heb vriendinnen die alleen maar daar shoppen.
Ja, het is echt jammer dat het bestaat.
Omdat ze helemaal geïndoctrineerd zijn met dat normaal supermarkt eten.
Ja, en kijk, ik vind het jammer dat... Kijk, eigenlijk, je hoort gewoon producten te hebben die beter zijn voor de aarde. Maar je hebt producten, in tegenstelling tot dat, heb je in plaats van dat heb je producten die zich voordoen. Die zich proberen te profileren als beter voor de aarde. Mm. Maak het groen, noem het bio, zet een paar diertjes op de verpakking. Verzin een of andere... Dan gaat een of andere bedrijf een of andere keurmerk verzinnen. En dan kun je geld betalen om dat keurmerk ook op je product te zetten. En weet ik veel wat allemaal. Maar het draait uiteindelijk niet om de wereld beter maken. Het draait alleen maar om hoe kunnen wij onze winstmarges verhogen voor dit product. Want daarom is het zo interessant. Daarom is het zo interessant om 100% natuurlijk te gaan of zelf biologisch te gaan. Want je kunt gewoon gelijk 40-50% of twee keer zoveel vragen.
Maar heeft dat voor je gezondheid enkel
niks,
effect?
Gewoon helemaal niks.
Dat weet je wetenschappelijk zeker.
100%. En heel vaak hebben biologische, tenminste het is vaak 50-50, maar heel vaak komt het zelfs voor dat biologische producten veel minder voedingsstoffen hebben dan de reguliere landbouw, zeg maar. Er zijn een paar. Kijk, het probleem met dit is. Het probleem met al deze onderwerpen is. Als je kijkt naar de complete werken, de literatuur, dan is het vrij duidelijk als je naar de meta-analyses kijkt. Maar er zijn dan soms bepaalde studies die het tegendeel laten zien. Mm-hmm. En die worden dan super populair in popular culture, zeg maar. Heb je met klimaatverandering of met COVID ook. Het zijn gewoon heel slecht uitgevoerde studies die eigenlijk niet zeggen wat ze claimen te zeggen. Maar voor de leek is het van, oh ja, kijk. En dan is het voor de leek ook een van je eerste keren dat je een wetenschappelijke studie doorneemt. Dus het voelt echt van, ik doe iets. Ik lees echt. Ik doe onderzoek. Weet je? Dat is hoe het voelt, weet je? Maar uiteindelijk heeft iemand je gewoon een onderzoek voorgeschoteld en weet je waarschijnlijk niet eens hoe je op zoek moet gaan naar alle studies in dat onderwerp of hoe je een soort van literature review moet doen. Maar ja, het wordt gewoon geloofd. En elk jaar komt het terug, dan hebben ze iets weer getest op pesticides. Heel vaak komen ze met aardbeien, wordt heel vaak gebruikt. Zegt van ja, op aardbeien zijn zoveel nanogram pesticides gevonden. Maar ze vertel je nooit van, hoeveel moet je eten om schadelijk te zijn? En het laatste rapport van 2019, volgens mij, had ze ook aardbeien gebruikt. Had je met de hoeveelheid die op de aardbeien te vinden was, had je per dag 40 kilo aardbeien moeten eten om bij die grens te komen. En die grens is niet eens van, na deze grens is het schadelijk. Die grens van schadelijkheid is veel verder dan die grens. Maar we zetten gewoon een veilige grens. Een veel veiligere grens. Want er is niemand op deze fucking aarde die veiliger is en meer doet aan veiligheidstesting en risicoanalyse dan de fucking wetenschap. Het is de reden waarom jij een gordel moet dragen en een helm en waarom jij gewoon de producten uit de supermarkt kunt vertrouwen. En
maar weet je wat het moeilijker is voor de leek? Je kan het zo bijna niet kwaad nemen. Want elke mogol mag een onderzoek doen. Ja. Mag het publiceren. Elke mogolische krant mag het weer interpreteren zoals zij het willen. Niemand weet wat bijvoorbeeld peer-reviewed is. Of weet je wel. Onderzoek, het heet onderzoek. Dus we gaan het onderzoek noemen. En alles krijgt al heel snel de naam wetenschappelijk onderzoek. Ja. En dan gaat RTL het retweeten. Show news, weet ik veel wat.
Mensen
en
zo hebben die filter er niet voor. En daarom is het ook jammer. Want kijk, zelfs kijk, als je het aan mij vraagt ook. Ik lever geen bewijzen of zo. Ik praat gewoon. Ik praat gewoon en je moet me gewoon op mijn woorden vertrouwen. Ik probeer het logisch, ik probeer argumenten te laten zien, aan te tonen. Maar ik zou ook gewoon kunnen liegen. En dat is het kutte eraan. Want je moet uiteindelijk, als je niet kiest voor een soort van semi-expert worden in het vak, zoals je het kan begrijpen, dan moet je
iemand vertrouwen.
Ja, iemand vertrouwen. Dat is heel lastig. Dat is echt fucking lastig. En mensen zijn daar ook heel raar in. Dus dat is met vaccins ook zo geweest. Al mijn vrienden die anti-vax waren, zeiden van, als jij een vaccin maakt, zou ik hem wel nemen. Maar mijn vaccin gaat vele malen slechter zijn. Echt vele malen slechter zijn dan welke farmabedrijf dan ook. Echt, what the fuck denk je? Dat ik een of andere 20 proefpersonen heb achterin waar ik allemaal dingen op kan uittesten of zo, weet je? Maar het is gewoon puur dat. Je voelt gewoon die persoonlijke connectie en die politici vertrouw je niet. Dus ja, mijn vertrouwen is wel. Maar dat is zo raar.
Sommige mensen vertrouwen ook de wetenschap niet meer, omdat ze zeggen, alles wat je wil vinden, kun je vinden. Het is maar net wat je insteek
is. Ja, maar het is dus precies, het is dus exact andersom. Want wetenschap gaat juist om dat je weet dat je dat je de dingen wilt vinden die je wilt vinden. En dat je daarom een robuust systeem op opgezet.
Ja.
Om jezelf, om
van
je eigen
leugens. Precies.
Dat is het enige wat wetenschap is de science. De science of knowing, zeg maar. De kunde van weten.
En juist, je hebt juist allemaal, dat leer je ook bij statistiek, duizenden methodes om die bias zoveel mogelijk te verminderen.
Bijvoorbeeld
enquêtes kan je niet helemaal op vertrouwen, want je vraagt het mensen zelf. Mensen kunnen tegen zichzelf liegen of het sociaal gewenste antwoord geven. Zelfs jij als wetenschapper bent niet betrouwbaar, want niemand is helemaal objectief.
Exact.
Dus je kan die dag een slechte dag hebben. Je kan, weet ik veel, er voordeel bij hebben dat je een bepaald resultaat krijgt, et cetera. Maar dat is ook bijvoorbeeld het gevaar van wetenschap met alles betreft voeding bijvoorbeeld. Coca-Cola Zero, is dat ongezond bijvoorbeeld? Daar zijn allemaal studies over dat het helemaal niet dik maakt, niet ongezond is, bla bla. Maar het is gesponsord door cola zelf.
Ja.
Coca-Cola zelf. En
ja. Ja, kijk, wat hoe ik zou, kan dat? Wat ik zou willen, kijk, een paar dingen die de wetenschap moet veranderen, is dat je alles publiceert. Want tegenwoordig worden negatieve resultaten niet geproduceerd. In de zin van, ik heb medicatie geprobeerd. Ik doe een studie over of het helpt tegen hoofdpijn. Het heeft niet geholpen, dus dan publiceer ik het ook niet. Maar dat moet je wel publiceren. Dus je moet beide kanten van het argument. Want ook al is een studie niet goed opgezet, wanneer
dat
alles,
leert je ook wat.
Precies. Dus ook al, wanneer je alles bij elkaar optelt, dan kun je daar uit een meta-analyse kun je best wel interessante informatie halen. Maar dat wordt niet echt gedaan. En heel veel van die dingen worden inderdaad door de industrie gefund. Maar als je kijkt naar, kijk, er is sowieso een beetje fraude in dat opzicht, omdat ze dus er expliciet voor kiezen om het niet te produceren. Dus als ze ooit een studie zouden doen en er zouden achterkomen dat het kanker veroorzaakt of zo, dan zouden ze dat gewoon niet publiceren waarschijnlijk. Alleen, het is niet alleen die bedrijven die dat produceren, want wetenschap is pas wetenschap als het reproduceerbaar is. Weet je, als het reproduceerbaar, is dat een woord? Ja, reproduceerbaar is. Dus een andere onafhankelijke partij moet op exact dezelfde resultaten komen. Anders is het gewoon niet waar, weet je? Dus dat houdt die dingen een beetje in check. Maar zelfs dan, kijk, wat voor heel veel mensen sterk bewijs is, zou in de wetenschap gelden als gering bewijs of zo.
Gering.
Gering? Is het zo? Ik dacht dat het gering was.
Nee.
Ik leer echt dat ik heel veel fouten verkeerd zeg, zeg maar. Omdat ik ze normaal alleen maar schrijf. Maar wat zei ik ook alweer?
Ja, dat het gewoon inderdaad ook de negatieve dingen moeten gepubliceerd worden.
Ja.
Om een compleet beeld te geven.
Ja, en kijk, eigenlijk zou je gewoon, ja, alleen het is moeilijk. Dan denk ik van, weet je, zet een of andere lijn op van bellen wetenschapper die dan iets kan vragen. Alleen als je die vertrouwen niet hebt opgewekt, dan wordt die, kijk, ik heb vertrouwen opgewekt bij mensen, waardoor zij mij vertrouwen. En hetzelfde is,
maar je kan
mensen,
er net zo goed misbruik van
precies,
maken.
Hetzelfde
je kan net
is,
zo goed ineens capsules verkopen.
Hetzelfde is met op het internet, weet je. Thierry Baudet, die bouwt vertrouwen op. Deze kurkuma-verkoper, die bouwt vertrouwen op. Want hij praat tegen je in je volgt hem en dat soort dingen. Net als bij ons, weet je. Luisteraars horen ons uren praten. Die denken van, hey, het voelt bijna alsof ik vrienden met ze ben. Alsof ik ze bijna ken. En weet ik veel wat. Maar ja, scale shit wilde verkopen. Had ik je zo verkocht, weet je. Dus mensen kunnen er mee
misbruik
van maken.
Misschien
moeten
we ook iets verkopen.
Ja, maar dat moet wel werken, weet je. En dat is wat
iets
lastiger.
Leuks, niet iets frauduleus.
Oh, er is dus dus er is ooit op een voor, dus je hebt gewoon amateurs op het internet die gewoon supplementen uitproberen en weet ik veel wat. En dan, die dan een soort van stacks noem je dat dan. Die dan een combinatie van supplementen proberen te vinden voor een bepaald probleem. En ik ben dus ooit erachter gekomen dat je een hele Reddit community hebt van mannen die wanneer ze klaarkomen, dat er maar heel weinig sperma uitkomt. En dat ze dat heel jammer vinden. En dat ze het echt heel opwindend vinden als er heel veel sperma uitkomt.
Ja, dat dus, is ook per persoon verschillend, toch?
Ja, ja, heel erg verschillend.
Waarom is dat verschillend eigenlijk?
Ja, het zou met heel veel dingen te maken kunnen hebben. Heel veel dingen. Want heel veel hormonen die bepalen ook, weet je, de hoeveelheid voorvocht die aanmaakt, de hoeveelheid spermacellen of de hoeveelheid spermavocht die aanmaakt, dat soort dingen. Maar uiteindelijk hebben ze dus, door heel veel te experimenteren op forums en zo, hebben ze een combinatie aan supplementen gevonden die ervoor zorgen dat je echt gewoon een halve beker vol gewoon vult met gewoon sperma vloeistof. Niet meer spermacellen, maar gewoon dat er meer vloeistof in zit als het ware. En dat is gewoon een fucking grappig supplement, weet je. Want ik weet gewoon, de advertenties die je daarvoor zou runnen, zouden gewoon viral gaan, omdat mensen daarop zouden reageren, omdat het alleen maar grappig is.
Zie je zo'n hele torenhoge spuit.
Ja, zo'n Amerikaanse fire hydrant, weet je, want die overreden wordt dat er zo water uit spuit.
Had je die, ik had ooit een video gezien met verboden reclames of zo. Had je eentje van Specsavers of zo, gewoon zo'n brillenreclame in ieder geval. En dat was een vrouw die, en een man in de auto. Ze waren zo aan het zoenen. Volgens mij ken je die wel of niet. En toen op een gegeven moment ging die vrouw hem pijpen. Of tenminste, je zag maar die hoofd zo op en neer gaan. Maar ze was in plaats van zijn pik die ding aan het pijpen.
Oh, de schakelpoot.
en toen kwam er van, daarom moet je naar Specs even. Ik vond kapot goede reclame. Ja, maar het was verboden.
Ja. Ja, nou, dat dus. Ja, ik weet niet of ik ooit nog een supplementindustrie in zou gaan, hoor. Maar er zijn wel heel veel interessante supplementen en zo. Maar het is heel lastig om... Je hebt hele grote investeringen nodig om het op de goede manier te doen. Want je moet je eigen lab opzetten als je ervoor wilt zorgen dat alles echt puur is en hoge kwaliteit is. Want de meeste, er zijn niet echt labs die alles kunnen testen. En alles wat je wilt testen heeft een hele aparte manier van testen, zeg maar.
Ja.
Dus je hebt echt miljoenen nodig om het goed te doen. En ik ken eigenlijk maar een handjevol bedrijven die dat echt goed doen. Dus het is wel lastig om zoiets op te zetten. Ja.
Hoe lang zijn we aan het opnemen?
40 minuten.
Oké, zullen we afronden?
Nee, het is te kort.
Nee? Oké,
okay. Dan gaan we nog even verder. Hoe laat is het dan?
Het is nu 52.
Ja, ik heb nog 10 minuten. Dus
10 minuten, oké. Okay. Is er wel een smaakverschil in biologisch en niet-biologisch? Dat menen sommige mensen wel.
Nee, kijk, maar het heeft niet met het biologisch te maken. Oh, kijk, dit is leuk om te weten. Kijk, de producten die in de supermarkt liggen zijn gefokt... Of ja, gebreed, zeg maar, voor de supermarkt. Dus dat wil zeggen, een mooie kleur, een dikke huid... zodat ze niet snel zacht worden of kneuzen tijdens transport. Allemaal dat soort dingen. En omdat het puur op zicht is gedaan, zijn heel veel... Dus ik kan een voorbeeld geven. Tomaten worden nooit egaal rood. Ze houden altijd groene vlekjes. Maar ze hebben in de jaren 70 of 60 of zo... hebben ze dus tomaat gevonden die dan een mutatie had... waardoor hij egaal rood werd. En die mutatie hebben ze toen gefokt naar alle tomatensoorten... die je in de supermarkt kan krijgen. Alles wat voor de grote markt wordt geproduceerd. En later, volgens mij begin 21ste eeuw... zijn ze erachter gekomen dat dezelfde mutatie ook zorgde... voor een reductie van 50% van de hoeveelheid suiker die in een tomaat zit. Dus die tomaat wordt zo smakeloos, zo waterig. De tomaat, de Nederlandse tomaat zoals we die kennen. Maar als je ooit ergens anders, een tomaat die ergens anders is gegroeid... maar uit zaden die niet bedoeld zijn voor... de grote productie. Dus ze zijn niet geselecteerd op een dikke huid... of dat ze lang meegaan, of dat ze snel rijpen... of dat ze mooi zijn. Het zijn altijd hele lelijke tomaten... die bijna misvormd lijken... die wel super zoet smaken en super lekker smaken. Dus dat heb je in Turkije heel veel. En daar ligt hem het verschil. Als jij die zaden kan nemen... die eigenlijk door
klopt, tomaten mensen... in Turkije zijn zo lekker.
Ja, zijn fucking lekker.
Behalve maar dat als je is kijk... gewoon dat ze zongerijpt zijn, toch?
Nee, het is puur de soort. Het is echt... Kijk, in Nederland... Nederland is hier... Je hebt gigantische zadenbedrijven in Nederland. In Nederland produceren we zelfs tomaten die speciaal zijn bedoeld om tussen broodjes te zetten die je, die je op tankstations kan halen, die voorgesneden
dus die
broodjes
zijn. Die niet te nat zijn.
Precies, dat soort dingen. Je hebt alles hebben we een soort tomaat gemaakt. Maar het is allemaal, heel veel dingen zijn op zicht of voor bepaalde dingen en niet voor smaak.
Als je bijvoorbeeld menemen hier maakt, dat is een Turks ontbijtgerecht.
Heel met, dikke schil krijg je.
Ja, een soort van shakshuka is dat. Dat kennen denk ik mensen wel. Maar hier smaakt het gewoon nergens naar. Je moet er tomatenpuree bij doen. Je moet er suiker bij doen. Wil je dat ergens naar smaakt?
Ja. En dat is dus met heel veel van de dingen die wij in de supermarkt kunnen krijgen. Het is gewoon puur op zicht geselecteerd. En niet, kijk, als we de technologie hadden die we vandaag de dag hebben. Konden we ze en mooi maken en lekker laten smaken. Maar we hebben echt puur op mooiheid gefocust. Omdat het gewoon veel makkelijker was destijds. En kijk, als jij ook dingen in jouw tuin wilt groeien. Ga dan niet gewoon de eerste beste zaden halen bij de tuincentrum. Maar je kan gewoon, meestal noemen ze het heirloom seeds. Dus een soort van zaden die generatie op generatie worden doorgegeven. Want dat is hoe het werkte in dorpen. Mensen gingen zaden uitwisselen, dat soort dingen. En dan heb je allemaal hele speciale soorten die misschien niet mooi zijn. Of niet lang houdbaar zijn. Of misschien snel bruisen en dat soort dingen. Maar ze zijn wel fucking lekker. Mm-hmm. En daar ligt meestal het verschil. Of jij bij die tomaat nou kunstmest hebt gebruikt of normaal mest. Dat verschil ga je echt niet proeven. Dat doet niks qua hoeveelheid suikerproductie en dat soort dingen. Dat is allemaal genetisch bepaald. Dus echt puur afhankelijk van de zaad die je gebruikt.
Maar waarom doen we dan niet die lekkere zaden overal in?
Omdat die allemaal niet goed houdbaar zijn.
Oh,
dus zodra ze tegen elkaar aankomen, worden ze gelijk mush. Gaan ze gelijk rotten, allemaal dat soort dingen. Ja. Dat is met alles zo. Kijk, bijvoorbeeld kiwis. Er bestaan rode kiwis, er bestaan paarse kiwis, er bestaan oranje kiwis. Er bestaan kleine kiwis, veel grotere kiwis. Maar wij kennen alleen de groene en de gouden kiwi. En de enige reden daarvoor is dat die twee het gewoon volhouden in de supermarkt. Mm. Dus wanneer ze per boot komen naar Europa, vanuit Nieuw-Zeeland of weet ik veel wat allemaal, houden ze die reis gewoon vol. En al die andere varianten, het kiwi heeft honderden soorten, kunnen wij niet eten. Want ze zijn gewoon niet geschikt voor transport of voor lang houdbaarheid en allemaal dat soort dingen. Dat geldt voor alle fruitsoorten.
Ja. Ik was laatst in de Hoogvliet en ik ging paprika en komkommer en zo kopen. En ze hadden allemaal zo'n plastic eromheen. En toen dacht ik van, waarvoor is dat eigenlijk?
Ja, want... daarom ook om ze te beschermen. Maar het is zo dom. Het is zo
zo verspilling van
waarom
plastic.
Waarom doe je plastic om die fucking... Oh. Oh, ik begrijp er echt
in Turkije komt dat bijvoorbeeld helemaal niet voor. In Spanje ook niet. Daar doen ze echt daar niet aan gewoon.
Kijk, je zou kunnen stellen van want je zou argumenten kunnen voeren van als je plastic eroverheen laat, dan heb je zoveel minder afval, omdat ze het dan zo lang
maar houden ze het echt langer vol doordat...
waarschijnlijk wel. Want het is gewoon plastic is gewoon hetzelfde als een schil, maar dan veel sterker. Dus waarschijnlijk wel. Alleen is het het waard. Want die plastic blijft wel gewoon een paar barkie jaar... of 500 jaar in de natuur. En is het het dan wel waard? Mm-hmm. Weet je, dat vraag ik me dan af. En het antwoord is vrij duidelijk nee. Maar daarom begrijp ik ook niet waarom ze de fuck ze doen. De planten hebben gewoon een schil ontwikkeld. En prima als die schil niet goed genoeg is. Maar waarom proberen het met een of andere... Ja, het is zo raar. Het is echt puur omdat het goedkoop is.
Ja. Denk je dat er in Singapore mensen doodgaan hierdoor? Of dat zal natuurlijk wel gebeuren.
Het zou wel kunnen, want het is een eiland toch? Dus eilanden zijn altijd... Ja, maar uiteindelijk zullen ze wel humanitaire
hulp krijgen. Misschien moeten we ontwikkelingshulp sturen of zo.
Ja, het zal uiteindelijk waarschijnlijk wel gebeuren.
Of tanken met de rijst.
Ja, maar ik vind dat we eerst die koninklijke familie moeten...
in de gevangenis moeten gooien?
Nee, ik zou ze niet in de gevangenis gooien. Ik zou ze gewoon vanuit hun voeten laten bungelen aan een helikopter boven de menigte mensen die ze het leven zuur hebben gemaakt. Dat lijkt me meer... dat is meer...
Maar ik denk dat ze niks overkomt, toch? Uiteindelijk.
Ja, ik weet het niet. Misschien dat iemand ze vermoordt of zo. Weet je dat het echt lastig is om soms wanneer mensen echt hele rare dingen doen, hele vreemde, kwaadaardige dingen doen, om gewoon te denken van, oh nee, maar we moeten geweldloos blijven en weet ik veel wat allemaal.
Ja.
Want sommige mensen vragen er wel echt om, hè?
Ja. Maar ik had ook dus een hele discussie met jou in een van onze eerste podcasts over streng straffen.
Ja,
en toen was jij echt de ratio zelf. Van,
maar daarom...
Je moet geen wraak nemen.
Ik ben daar ook 100% voor. En ik denk dat ook... Het helpt ook niet, maar het voelt goed.
Ja.
En dat is het kutte. Weet je, het voelt wel goed.
Het voelt wel goed,
maar inderdaad. Ik denk dat... Als dat goed voor jou voelt, dat die persoon daar is gestraft, en als het slecht voor je zou voelen als die persoon ongestraft verder zou gaan, dan geloof je eigenlijk ook niet in God, denk ik. Want waarom maak je druk om? God gaat ze toch straffen?
Ja.
Waarom zou je ze moeten straffen?
Je wilt dat ze ook in de wereld gestraft worden, want God duurt nog heel lang.
Ja, ik denk dat mensen dat gewoon niet echt geloven in hun onderbewustzijn, die mensen echt gestraft gaan worden.
Ja.
Anders zou het woord ongestraft mee wegkomen niet bestaan. Want dat zou dat onmogelijk zijn als God zou bestaan. Dan zou je nergens ongestraft mee weg kunnen komen.
Ik had daar met een luisteraar van ons ook een discussie over streng straffen. Want zij is student rechtsgeleerdheid en zij was dus helemaal eens met jou en zo. En toen zei ik van, maar bijvoorbeeld zo'n Volkert van der G. Die zit gewoon overal te laten zien dat hij er geen spijt van heeft. Dat hij lekker uitkering krijgt, dat hij chillt, weet je wel. Hij heeft Pim Fortuyn vermoord. Maar hoe kan je iemand vermoorden? Vervolgens zeggen overal dat je scheid hebt en dat je lekker zit te chillen. Er zijn video's dat hij zegt van, jullie betalen belasting. Ik zit ervan te chillen en zo. Dus hij provoceert ook nog.
Ja.
En dat moeten we maar met z'n allen normaal vinden.
Ja, maar wat moeten we anders?
Ja, levenslang.
Ja, maar levenslang komt hij alsnog vrij. Wat is levenslang in Nederland? Ik zeg niks. Hoeveel jaar is levenslang in Nederland?
Zij zei dat een misvatting was. Levenslang in Nederland is dus echt levenslang.
Echt?
Ja, dat zei ze. Ze zei iedereen denkt van niet, maar dat is gewoon zo.
Nou, weer wat geleerd.
Ze zei de EU heeft zelfs Nederland heel vaak op de vingers getikt dat inhumaan is.
Dus je hebt gewoon mensen die nu al 40 jaar in de cel zitten in Nederland?
Ja, Lijf. Blijkbaar wel.
Dat wist ik niet.
En de EU wil dat juist korter maken. Want echt levenslang is volgens de EU-richtlijnen eigenlijk niet de bedoeling.
Ja.
Maar Nederland weigert of zo, ik weet niet.
Ja, ik vind dat soort dingen altijd lastig. Kijk, al zou je die man... En je hebt ook types die gewoon die kan hun benen eraf snijden. En dan stuur je ze weg en dan gaan ze alsnog zeggen van... Haha, ik heb alleen mijn benen ingeleverd. Maar Pim Fortuyn is wel dood. Weet je, dat soort mensen ga je gewoon hebben. En daar kan je niks aan doen. Maar dat is hetzelfde als gewoon je emoties te
maar vind
blijven.
Je niet dat oog om oog, tand om tand? Dat
kijk,
vind ik wel.
Om wat ik vind, 100%.
Je hoeft niet dood, maar je moet wel levenslang.
Kijk, als iemand mijn, weet ik veel wat, iets had aangedaan en dan komt hij veilig zegt iets in mijn gezicht. Ja, ik steek gewoon een mes in je oog. Dat is gewoon, dat is wat ik zou doen. Maar het is niet slim, zeg maar. En het is ook niet wat een ontwikkelde... Het is niet waar we naartoe moeten als maatschappij. Dat staat vast, denk ik. Ik zie niet een toekomst voor me waar we nog mensen straffen en zo. En ik vind dat ook heel lastig, want ik... Ik geloof niet echt in vrije wil en zo. Ik denk dat mensen gewoon doen. Ja, mensen doen gewoon. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het ook heel lastig om te kiezen tussen.
Je bedoelt, je gelooft niet in vrije wil. Dus zo van die mensen zijn bijvoorbeeld crimineel, omdat ze er zelf eigenlijk ook niet zoveel aan kunnen doen. Dus het is best wel een fatalistische perspectief op de mens.
Ja.
Want je denkt van ja, er zijn gewoon allerlei factoren waardoor jij sowieso als crimineel gaat eindigen. Want je hebt gewoon een fucked up basis bijvoorbeeld. Of je hebt gewoon een domheid waardoor je bijvoorbeeld die koningen van Singapore, die hebben het waarschijnlijk gewoon helemaal goed bedoeld.
Ja.
Maar ze zijn waarschijnlijk gewoon in een of andere rabbit hole op internet beland. En ze hadden gewoon niet de capaciteit om eruit te komen.
Ja, ze zagen gewoon een YouTube filmpje van ja, biologisch is dat goed. En dacht ze van ja, oké, dat moet ik doen. Ja. Weet je, iemand werd gewoon aangesteld als landbouwminister. En die ging gewoon op YouTube goede landbouw intypen. En toen kwamen er gewoon biologische video's. En dan nemen ze dat gewoon over.
Maar dat is waarom fake news dus echt kan leiden tot hongersnood in Singapore bijvoorbeeld.
Ja, dat is ook waarom Amerika, los van de positieve dingen die ze aan de wereld hebben gegeven, het feit dat het Engels een wereldtaal is geworden en ook de taal is waar de meeste conspiracies van gemaakt worden, zeg maar. Daar wordt shit vergeten, maar het wordt dan overgenomen door de hele wereld. In Afrika heb je heel veel anti-vax theories, allemaal oude misinformatie over AIDS of homo's wordt nu nog steeds geloofd in Afrika. Dus het gaat gewoon, het verspreidt zich gewoon. En dat zien mensen niet. Want je hebt gewoon één Afrikaan nodig die Engels kan. En dan ziet hij zo'n video, voelt hij zich slim. En dan is hij de volgende papegaai die dat idee voortzet. Dat zoals een Raisa dat hier doet of een Baudet dat hier doet. En dan papegaai is dat gewoon verder. En dan zijn hun de nieuwe soort van officier van misinformatie in hun eigen gebied.
Waar word jij opgehaald?
Ja, ik word nu opgehaald. Die muziek. Ja, die muziek van Schouk Adam staat waarschijnlijk voor de deur. Dus laten we afronden.
Dank voor het luisteren. Vergeet ons niet te steunen op ikgaleven.backme.org. En we willen deze zomer extra hard produceren. Dus ik hoop dat dat helemaal goed komt.
Ja, like, subscribe, laat een comment achter.
Ja, en, heel belangrijk voor het algoritme.
Ja, tot de volgende keer.
Dankjewel.